De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het nieuwe jaar is net begonnen en de automobilist krijgt er gelijk voor zijn en haar kiezen. Het gaat om zeker 6 maatregelen die erbij komen. We praten zo uitgebreid daarover met de baas van de rijvereniging. De beste wensen, Wouter.
Ja, beste wensen.
Gelukkig nieuwjaar, jongen.
Ja, en voor de luisteraars ook. Hè. Ja, en we beginnen meteen ook goed, want Veilig Verkeer Nederland daagt ons uit. Ik zei, nou, kom dan, maar zo bedoelden ze het niet. Het ondertekenen van een convenant om het goede voorbeeld in het verkeer te geven. Ja.
En geef jij wel eens het verkeerde voorbeeld?
Vast niet.
Nee, ja, het ligt er ook een beetje aan wie daarover oordeelt.
En je hebt natuurlijk, ja, wat vind je verkeerd? En wat vind je goed? Dat is natuurlijk wel een interessante discussie.
Maar heel dicht achterop iemand rijden met je groot licht knipperen, dat je er langs wil, dat is niet helemaal lekker.
Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik ook niet. Ik ga er dan niet. Toch gewoon rechts voorbij. En dat moet je best vaak doen in Nederland. Want mensen letten helemaal niet meer op, want ze zitten te appen en weet ik veel het allemaal.
Of ze denken aan waar ze moeten laden met hun volledig elektrische auto.
Ja, dat kan ook, ja.
Want we beginnen deze aflevering met de forse toename van het aantal elektrische auto's. Hè. Vorig jaar zijn er rond de 60.000 EV's verkocht. Ongeveer 40.000 in de laatste maand, denk ik, ongeveer.
Ja. Nou, van die 60.000 is ook de helft Tesla Model 3. Hè? Ja. Dus zeg maar de nieuwe Outlander is dit een beetje.
Ja, dit halen we allemaal uit de cijfers van VWE Automotive. Maar wat betekent dat, al die batterij-elektrische auto's voor onze laadinfrastructuur, Wouter?
Ja, ik denk dat bij de energieleveranciers een paar champagneflessen zijn
opengegaan. Ik heb bij de verbouwing van mijn huis extra stopcontacten laten neerzetten. Omdat ik gewoon meer apparaten heb. Hè? Ja. Telefoon, iPad.
Ja, telefoon kan draadloos laden tegenwoordig.
Ja, oké, maar dat moet wel ergens in een stopcontactje.
Ja, ja, dat is waar.
Of in een USB-ingang. USB moet je allemaal aanleggen.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat voor elektrische auto's hebben we genoeg palen.
Dat is de grote vraag. Misschien hebben wij iemand gevonden die dat weet. Roland Verwerda, directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. Welkom.
Goedemiddag.
Ook voor jou de beste wensen, maar laten we eerst even beginnen met de feiten. Hè. Er zijn 50.000 publieke, semi-publieke laadpalen, ongeveer 100.000 privé laadpalen, dat zijn de laadpalen thuis of op het werk in ons land. Maar ja, daar komen opeens dus die 100.000 volledig elektrische auto's. Wat voor gevolgen heeft dat?
Nou, het is een stuk drukker geworden, dat merk ik zelf ook al. Die snellaadstations worden uitermate goed gebruikt op dit moment. En ik denk dat je ziet dat toch het merendeel dat het leaseauto's zijn. Dus ik denk dat het voor bedrijven nu ook een grote kans is om daar wat serieuzer op in te stappen.
Ja. Maar het betekent gewoon een drukte, dus ook bij de snelladers.
Ja, aanmerkelijk drukker. Ik heb zelf niet hoeven wachten nog, maar het is zeker drukker. Dus die champagneflessen, ik weet niet echt of het champagneflessen zijn. Maar.
Ja, maar iedereen, we hadden tot afgelopen jaar ongeveer 1 paal per 3 auto's, hè?
Ja, publieke paal per 3 auto's. Dat is ongeveer een soort meeteenheid, inderdaad. En in andere landen zitten we nog op 1 op 10 ongeveer.
Ja, precies.
Dus wij doen het in Nederland. Volgens mij hebben we een kwart van alle palen in Europa staat in Nederland. Dus we zijn nu heel goed geëquipeerd.
Ja, maar toch ook nu al, want wij testen ook wel eens die auto's, staat er wel eens een auto op een plek iets te lang.
Ja.
Waardoor wij niet kunnen laden.
Ja, en daar ben je ziek van.
Ja, dat vind ik heel vervelend. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit gaan ervaren nu.
Laadpaalklevers.
Ik denk dat ze een nominatie hebben voor het woord van het jaar 2020. Ja. De laadpaalklever.
Ja, volgens mij is die al geweest.
Ach,
dat is
waar?
Was
die in 2019 al?
Ja.
Oh, jeetje, nou ja.
Of 18. Het fenomeen is bekend.
Ja.
En het is wel vervelend. Je zal dus zien dat er in de toekomst in die publieke ruimte veel slimmer moet worden omgegaan met die laadpunten. En want je hebt benzinerijders, elektrisch rijders.
Ja.
Je hebt niet in één keer veel meer parkeerplekken. Dus je moet het slimmer gaan doen.
Ja, hoe doe je dat dan?
Nou, er zijn een paar manieren voor. Dus 1 is zorgen dat je dus kan laden niet per se op de publieke weg. Dus je ziet winkelcentra of bedrijven, die zie je dus veel vaker al laadinfra aanbieden.
Ja.
Ook voor publiek gebruik. Dus laten we zeggen het publiek laden, maar niet op straat.
Nee.
En dat soort slimmigheden moet je dan gaan doen.
Ja, maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook. Er zijn een aantal restaurant- en hotelketens en meubelzaken die dat doen. Maar weet je, dat is nu leuk voor service. Maar op een gegeven moment heeft iedereen het. En dan denk je dan van ja, maar het is eigenlijk wel onhandig om die parkeerplekken vast aan een elektrische auto gekoppeld te hebben. Want dat is natuurlijk een beetje het issue. Ja. Bij mij in de buurt ook wel. Ja, dan is alles staat vol. Niet bij mij in de buurt, want ik heb gewoon een oprit met een laadpaal overigens. Maar als ik even ergens anders heen moet. En dan zijn er plekken bij de laadpaal nog vrij. Terwijl de rest van de straat staat dan echt helemaal vol. En ja, dan, dat ga je dus ook potentieel krijgen. Dus hoe doe je dat dan slimmer?
Ja, dus dat is inderdaad wel een transitie. Dus dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar ik denk niet dat de toekomst is dat nou elke parkeerplek een laadpaal zal moeten hebben. Die batterij die wordt steeds groter, die wordt goedkoper. Dus je range wordt steeds groter. Dus je zal niet eens elke dag hoeven laden. Dat zal soms één keer in de twee, één keer in de drie dagen zijn.
Ja.
Je kan altijd snel laden. Je kan vaker. Een aantal mensen kunnen dus op hun eigen oprit laden.
Ja.
Dus ik denk dat wat ik zei, je zal niet overal laadpunten zien. Je moet daar slim mee omgaan. En ik denk dat je daar ook afspraken over kan maken, bijvoorbeeld binnen de wijk. Je ziet social charging apps. Ik laad nu, maar ik ben weg. Hey, kan jij dan? Je ziet, ik denk zelfs, maar dan kijk ik nog wat verder.
Dat is vermoeiend, zeg. Mijn god.
In een soort wachtrij komt.
Ja, nee, maar weet je, dan lig je lekker op de bank Netflix aan het kijken. Of Amazon Prime of Disney Plus. Wij discrimineren tussen die streaming platforms. En dan krijg je een appje aan. Nou, de laadpaal is nu vrij. Nou, lekker. Oh, nou, weer mijn kleren aantrekken. En dan, oh, het regent. Dan moet ik door de regen. Eerst lopen naar mijn auto die 100 meter verderop staat.
Heb jij een zwaar leven, jongen?
Nee, maar dat is toch zo? Dat is toch exact niet wat je wil?
Dat wil je niet hebben. Maar,
want het gemak van de elektrische auto is van ja, maar ik hoef hier nooit meer te tanken. Nee, dan moet je laden en met je social charging staat volgens mij je buurvrouw op de stoep. Kan je even je auto weggaan? Oh, nee.
Nee, pleit ik ook niet voor.
Nee.
Wat ik wel voor zou pleiten is in ieder geval zoveel laadpunten, laadplein heet dat bijvoorbeeld, en ze niet allemaal afkruisen. Dus dat je een overdaad aan laadpunten hebt, goedkope, efficiënte laadpunten. Yeah. Maar dat je ze niet allemaal afkruist en dus reserveert specifiek voor elektrisch vervoer.
Okay.
Je ziet al, dat zijn ook slimmigheden in de publieke ruimte.
Yeah. Ja. Het is wel duidelijk dat er in ieder geval meer palen moeten komen natuurlijk. Dat heb je ook berekend voor ons, hoeveel laadpunten er de komende jaren bij moeten komen. Hoeveel van die semi-publieke, of de publieke of semi-publieke laadpunten gaat het dan?
Je ziet wat cijfers zijn. Die E-Laad heeft een goed simulatiemodel die dat oplevert, samen met TU Eindhoven ontwikkeld en Hogeschool Amsterdam. Dus even vooraf, dit is allemaal heel innovatief. Dus we weten het niet precies.
Nee, precies.
We weten niet hoeveel meer bereik we krijgen, wat de impact is op laadinfra. We weten niet de balans tussen langzaam laders en snel laders.
Ik wil niet dat over 5 jaar tegen jou zeggen van je zat mis, jongen.
Nou ja, Fastnet zal zeggen van de wereld zal heel zwaar op snellader leunen. Ja. Andere bedrijven zullen zeggen nee, hoor, de parkeerladen, dat is het. Dus we zijn ook met z'n allen aan het oefenen.
Wat denk je dat het is?
Ook als ik naar de voorspellingen kijk van Volkswagen, die zeggen bijvoorbeeld van je zal primair proberen om te laden daar waar je stilstaat.
Ja.
Ja. In de file bijvoorbeeld.
In de file.
Op de A4 bij Leiden. Ja, of we daar even inductieladen willen aanleggen.
Ja, nou dan moet je rijden als je inductie wil laden. Dat werkt niet. Nee, maar en serieus, je zal dus de gelegenheidsladen en sneller, dat zal absoluut serieus zijn. Maar je ziet aantallen laadpunten en publieke laadpunten in 2025, dan ga je al naar een verdrievoudiging. Van 50.000 naar 150.000 ongeveer.
Maar dan hebben we dus 20.000 per jaar nodig die we gaan aanleggen.
Orde van grootte. Ja.
Pittig?
Ja. Zeker pittig. En je ziet dat die netbeheerders daar ook wel mee worstelen, want die moeten die aansluiting in ieder geval aanleggen. Daarna komt de aannemer.
Ja.
Je ziet gemeentes die dat hele proces moeten aansturen. En met die ambtenaren die in één keer een stapel aanvragen zien waar ze mee aan de bak moeten.
Ja.
Dus dat wordt wel veel, dus dan moeten we echt mee aan de bak.
En voor de bewoners die ergens wonen waar je geen eigen oprit hebt, maar wel buren met een elektrische auto, je rijdt zelf benzine. Nou, berg je maar, want die parkeerplaatsen die zijn straks gekaapt voor de elektrische rijders.
Dat moet je heel zorgvuldig aanpakken.
Ja.
Dan moet je heel netjes. Als je dat goed doet, dan is er wel begrip. Want iedereen ziet wel dat ze zelf in de toekomst ook elektrisch kunnen gaan rijden.
Zouden kunnen gaan rijden. Ja.
Ja. Voor de tweedehandsmarkt moeten die prijzen natuurlijk nog wel iets lager.
Ja.
Maar als je het goed pakt en het draagvlak goed organiseert, dan lukt dat wel.
Ja, wat je volgens mij nu vaak ziet gebeuren, dat die laadpalen, publieke laadpalen in straten, woonwijken, dat die vaak op de hoek worden neergezet. Waar iemand toch eigenlijk net niet voor de deur kan parkeren. Dat is wel lekker makkelijk. Dat is ook lullig voor die elektrische auto trouwens.
Ja, maar ze hebben al een bijtellingsvoordeel.
Oh ja.
Ze zijn al bijtellingstrekkers.
Niet zeuren, op de hoek parkeren.
Er zijn nu veel lease-rijders en die hebben een eigen parkeerplek. Ja. Maar in de toekomst zal het echt veel minder worden.
Nou, dus mijn stelling is, die van die Model 3-rijders... denk dat er heel veel helemaal... Nee, dat zijn veel meer starters en mensen die uit een Clio'tje of iets dergelijks... Hè, die hadden de vorige bijtelingstrekker, zeg maar... en die gaan nu naar de Model 3. Ja. Ik denk dat gemiddeld meer mensen zonder laadpaal zijn. Zonder eigen oprit.
Maar je zei ook dat er veel meer private laadpalen zullen moeten komen. Hè? Dus bij winkelorganisaties, hotels die een eigen parkeergelegenheid hebben, dat daar laadpalen moeten komen. Bedrijven.
Ik denk dat het is sowieso regelgeving. Hè? Dus het nieuwe bouwbesluit zal zeggen van je moet eigenlijk al je nieuwe gerenoveerde gebouwen gaan voorbereiden op laadinfra. Mm-hmm. Dus de bekabeling, klaarleggen, et cetera. Dus voor Bouwend Nederland is dat ook wel goed om te weten. Maar het zou mooi zijn inderdaad als het echt niet alleen een marketingtruc is, maar ook een dat je er ook serieus geld mee kan verdienen.
Ja.
En dat je dat gewoon ook als privaat gaat uitrollen.
En hoeveel van die palen moeten er dan komen in 2025? Want we hadden het net over die publieke palen.
Ja, in totaal, moet ik ook even spieken hoor, maar dat zijn er al een... men gaat uit, maar dan ga je ook uitkijken naar private laadpunten. Ja. Dan zit je op de 500.000, 600.000, orde van grootte.
Ja, maar dan zitten we dus ook nog lang niet op die 1,8 miljoen laadpalen... die volgens het klimaatakkoord in 2030 er moeten zijn.
Nee.
Daar hebben we dan nog maar 5 jaar voor. En ja. Met die aanlegsnelheid van nu gaan we dat niet halen.
Nee.
Ik kan soms best snel rekenen.
Ja, heel goed, ja.
Nee, tempo moet omhoog.
Gaan we het halen überhaupt?
We moeten even kijken of het echt nodig is. Ik zeg, het is echt heel innovatief. Ik weet helemaal niet nu of er... We schatten nu 1,7, 1,8 miljoen. Daar zit publiek, privaat, alles zit daarin dan. Maar we moeten elke paar jaar moeten we dat gaan bekijken. Misschien blijkt er dan 1,4 te zijn, 1,2. We weten het eigenlijk niet.
Nee, dat is een grote onbekende.
Vinger in de pols.
Als je nu een paal aanvraagt, een nieuw laadpunt, hoe lang duurt dat? Bij je belt de gemeente en zegt, nou, doe maar zo'n paal.
Moordig,
dat wil je eigenlijk snel. Anders kan je niet rijden. Je moet elke keer gaan snel laden ergens.
Wil je een gemeente hebben die goed voorbereid is, of een gemeente die dat voor het eerst gaat doen?
Hoeveel verschil zit daar tussen?
Ja,
dus de gemeente die dat voor het eerst gaat doen, die moet een. Bij de netbeheerder aanvragen. Die heeft een partij, zeg maar, een concessiehouder, die vraagt dat aan. De netbeheerder zegt: ik heb 18 weken de tijd om die aansluiting te realiseren. Binnen die 18 weken moet die aansluiting gerealiseerd zijn. Dan moet die paal ook door de aannemer daadwerkelijk geplaatst worden. Soms gaat dat sneller. Daarnaast heb je, als je hem wilt afkruisen, wil reserveren elektrisch vervoer, heb je dus een verkeersbesluit nodig. Dat kan zo ook maar 1 à 2 maanden duren, inclusief bezwaartermijnen. Dus er zijn situaties, dat gemiddelden zeg maar boven de 3-4 maanden uitkomen.
Ja, zo.
Als je dat niet hoeft, als je een slimmere gemeente hebt en die heeft van tevoren al gezegd van als we een laadplek gaan inrichten, dan doen we het daar. Daar nemen we alvast een verkeersbesluit voor. Als we dat proactief doen, dan kan het in een paar weken gefixt zijn.
Ja, maar zijn de gemeenten ook daarmee bezig? Want die zien er toch ook wel op zich afkomen dat er veel meer elektrische auto's komen.
De grote gemeentes die zijn daar goed mee bezig. Dus de G4 en ook de G40, die zijn er goed mee bezig. De kleinere gemeentes, die gaan we nu helpen. Met het inrichten van samenwerkingsregio's. Die Nationale Agenda Laadinfra, die beschrijft dat. Zodat ze niet al die kennis in hun eigen kleine gemeente hoeven te bewaren, maar dat je het gewoon met elkaar gaat uitzoeken van hoe doen we dit nou slim?
Ja, hoe doen we dit nou slim? En zijn we er ook op voorbereid? Hè? Want je hoort ook wel dat die energievoorziening nogal een probleem kan worden in de toekomst. Dus je hebt regelgeving te maken, die moet misschien ook wel veranderen. VVE's moeten beter gaan meewerken met de aanleg van palen. Maar het elektriciteitsnetwerk, heeft het ook al zwaar, op dit moment al.
Ja, er zijn wat met zonneweiders die er in één keer bij komen.
Precies, die moeten aangesloten worden, dat lukt helemaal niet meer.
Nee, klopt, dus dat ga je inderdaad meemaken. Dat als je in één keer een straat vol met elektrische auto's hebt, dat je bijna een verdubbeling hebt van je energieverbruik. En die netbeheerders zijn daar niet op voorbereid. Voor hun is het heel belangrijk dat de pieken uit het net blijven. Dus dat je niet allemaal om 6 uur 's avonds gaat laden, je plasma-tv aanzet.
Ja, maar dat doen we wel allemaal.
Ja.
Zijn gewoontedieren.
Ja.
Ja.
En hoe ga je dat dan voorkomen? Ik bedoel, die televisie die gaat aan, zeg maar, even in het gemiddelde gezin.
Ja, dus dat moet. Je zal denk ik zien dat er prikkels ontstaan om te zorgen van, nou, jij krijgt een bepaald voordeel. Je kan sneller laden of je kan goedkoper laden als je dat pas na 8 of na 10 doet.
Ja. Ja, dat is een beetje de dal en piek energietarieven.
Maar na 11 je was doen en zo.
Ja, maar ik keek daarnaar. Ik denk, nou, dat scheelt echt een paar cent per kilowattuur. En als je dat daar door gaat rekenen, dan zeg maar... Nou, dan moet je
dus die verschillen groter maken. Ja,
de verschillen moet veel groter.
Ik denk dat je het om moet draaien. Er moeten gewoon geen pieken in dat net komen. Die kabels moeten niet verzwaard hoeven worden. Dat is de grote kostenpost. Ja. Als je dat kan voorkomen...
Ja, dus je krijgt alleen lage bijtelling als je netjes na 11 uur 's avonds laat.
Ja,
zo.
Ja. Nou, we zijn er nog lang niet. Het moet veel gebeuren. Dankjewel in ieder geval Roland Verwerda, directeur van het Nationaal Kennisplatform Laat Infrastructuur. En zometeen, dan schuift de baas van de rijvereniging bij ons aan.
Ja, dan gaan we even lekker zeiken en zagen over autobelasting.
Weg ermee.
BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
Het is 19 minuten over 3. We zijn in een nieuw jaar beland. En de autoshow is er gewoon nog steeds. Ja. Dat is wat niet veranderd.
Nee, wat er wel verandert.
Nou, wat aanpassingen voor de automobilist.
Ja, precies. Begin maar eens. Ja, de bijtelling op elektrische auto's verdubbeld. Dat is best fors trouwens, van 4% naar 8%. We gaan meer accijns betalen aan de pomp voor benzine, diesel en LPG. Uiteraard zijn nieuwe regels voor milieuzones. We hebben een fijnstoftoeslag van 15% voor oude diesels. Die is van kracht geworden. De maximumsnelheid gaat half maart overdag omlaag van 130 naar 100 km per uur. En deze zomer wordt de BPM-tabel aangepast. En dan, dat zou nog positief kunnen uitpakken. Ja, want al die andere maatregelen zijn... Nou ja, eigenlijk voor iedereen die ook maar zichzelf eens verplaatst... best wel negatief.
Gaan we eerst even zeiken en dan wat zoet op het einde. Ja, maar we hebben in ieder geval genoeg te bespreken met Olaf de Bruin... directeur van de Rijvereniging, de brancheorganisatie van autofabrikanten en auto-importeurs. Welkom, ook de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Het zal dus, zeker.
Ja, maar wordt het wel een goed jaar voor de autobranche?
Ja, dat gaat het nog een beetje bekijken natuurlijk, hoe het zich gaat ontwikkelen. Afgelopen jaar, als we daarna gekeken hebben, dan hadden we ook een heel moeizaam begin van het jaar. Ja. En uiteindelijk een eindspurt. Voor dit jaar verwachten we ook een moeizaam begin. Alle auto's die afgelopen maand december zijn afgeleverd, die zijn weg.
Dus die worden niet nu afgeleverd, nee.
Aan de andere kant verwachten wij een markt die min of meer vergelijkbaar is in volume met het afgelopen jaar.
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon hartstikke dramatisch. Want dat is veel minder dan ooit de topjaren, terwijl we wonen veel meer mensen in Nederland en we verdienen veel meer geld met z'n allen. En vergeleken met België kopen we veel minder nieuwe auto's.
Maar de auto's zijn ook veel duurder hier.
Dat is denk ik een van de belangrijke redenen. Dat de auto's inderdaad veel duurder zijn in Nederland. We hebben natuurlijk periodes gehad waarbij de markt 500.000 plus was. Zelfs 600.000 hebben we wel eens bereikt. Nu zitten we rond de 440.000.
Ja, dat is een kwart minder.
Dat is een kwart minder. En we zien inderdaad dat de particulier met name veel meer gaat voor de gebruikte auto op dit moment. En niet meer voor de nieuwe auto. En we zien natuurlijk ook dat er veel import is van auto's in Nederland. En dat was in het verleden een stuk minder.
Ja. En wat vinden jullie daarvan? Die import?
Ja, die ontwikkeling die is er. Die is voor een deel is dat vraag gestuurd. Maar je moet ook het aanbod hebben van gebruikte auto's natuurlijk. Gevraagd wordt in de markt. En dat kan onder andere ook in het buitenland gevonden worden. Het is een Europese markt. Andere kant is het ook iets wat duidelijk gestuurd wordt. Eigenlijk de hele BPM, zoals wij die in Nederland kennen, hebben auto's erg duur gemaakt.
Ja.
En hebben importauto's relatief aantrekkelijk gemaakt.
Ja.
Dat is iets wat ons zeker parten speelt.
Ja. Ja, zeker. En je noemde het al, de BPM, de aanschafbelasting op een nieuwe auto, die stijgt. We hebben de nieuwe cijfers opgevraagd bij VWE Automotive. En wat blijkt? Nou, het is in ieder geval niet minder geworden.
Nee.
De BPM-opbrengst in 2019 is gestegen naar totaal 2 miljard. 262 miljoen euro in de plus. Terwijl er niet zo heel veel meer auto's worden verkocht.
Ja, en al die elektrische auto's. Grotere auto's.
En die elektrische auto's waar er veel van zijn verkocht, zit geen BPM op. Het gaat gewoon wel hard omhoog, hè? En het gemiddelde BPM-bedrag per auto is 5000 euro. 5059 euro. Dat is voor het eerst meer dan 5000 euro.
Ja, het klopt inderdaad dat de BPM is fors gestegen. Dat is iets wat we de afgelopen jaren al als ontwikkeling gezien hebben. Ja. En je zegt ook al terecht dat alle elektrische auto's zijn vrijgesteld van BPM. Dus die drukken dat gemiddelde feitelijk nog.
Ja, maar er wordt ook weer gezegd dat we allemaal grote SUV's gaan kopen.
Nou, het is een combinatie van. Wij kopen niet allemaal grote SUV's, maar wel vaak de midsize SUV's. De Renault Captures en dat soort auto's. Die zijn erg populair geworden de afgelopen jaren. Het zijn niet zozeer de grote SUV's. Ja. Die zorgen wel voor een lichte verhoging van de BPM-bijdrage. Maar de meest belangrijke belangrijke bijdrage of reden van de bijdrage die hoger is geworden.
Het vierletterwoord.
Is de WLTP, ja. Ja, is inderdaad de nieuwe testmethodiek. Dus. Ja. Ja, klopt, ja. Ja.
Maar dat weten we al anderhalf jaar. He, en elke keer, we hebben het vaak besproken in dit programma, en elke keer komen we daarop uit. De WLTP heeft daar enorme invloed op. Waarom zit daar nou gewoon geen enkel schot in die zaak? Want ze zijn toch in Den Haag ook niet blind?
Nou, dat is niet helemaal waar dat er geen enkel schot in zit. Er zit gelukkig wel wat schot in, maar we hebben er wel heel veel moeite mee gehad, ja, om samen, zeg maar, als Rijn met BOVAG, om daar het ministerie van Financiën te overtuigen. Dat is ons overigens niet gelukt. Hè. We hebben natuurlijk heel veel discussie gehad in het kader van het belastingplan, waarin wij aantoonbaar hebben gemaakt dat de WLTP een oorzaak is van de verhoging van de BPM. Inmiddels hebben ze zo'n 600 miljoen extra inkomsten gegenereerd in de afgelopen jaren. En zullen zij naar verwachting, als dit doorgaat wat er nu ligt, zo'n 200 miljoen per jaar extra aan BPM-inkomsten naar binnen halen. Nou, dat moet echt van tafel af. Dat is ons inderdaad niet gelukt via het ministerie, niet gelukt via de staatssecretaris, waar we heel veel mee gesproken hebben, ook over dit onderwerp. Maar uiteindelijk zijn we wel in staat geweest om de Kamerleden hierover aan te spreken. Is er ook een motie geweest. En komt er nu ook een onderzoek door de Rekenkamer. Die moet gaan aantonen dat uiteindelijk die verhoging toch echt wel veroorzaakt wordt door de WLTB.
Ja, maar sowieso, het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat er 5000 euro gemiddeld aan BPM op een auto zit. Ik denk dat er best wel wat mensen in Nederland zijn die zeggen, oh, 5000 euro überhaupt aan een auto uitgeven is best wel on stretch. He, de gemiddeld, een kleine auto waar er van veel van komen, die kost in Nederland al boven de 10. En daar zit dan niet die 5000 euro, maar een paar duizend euro BPM op. Ik vind het niet zo gek dat je mensen echt naar onveilige, onzuinige, veel minder schone importauto's jaagt. Want ja, het is gewoon onbetaalbaar voor een normaal gezin om zeg maar een dealer binnen te lopen en zeggen, nou, we gaan eerst eens even kijken welke kleur het wordt. Want dat gaat gewoon niet met deze prijzen.
Ja, BPM is inderdaad zeker een belangrijke oorzaak van de stijging van de autoprijzen. En dat betekent ook dat daardoor inderdaad de consument meer naar gebruikte auto's gaat. Wij vinden dat ook zeker een rem op de vergroening. Hè, waar we juist zeg maar streven naar vergroening op de Nederlandse markt. En eigenlijk nieuwe auto's altijd zuiniger zijn en schoner zijn. Dus dan zou je eigenlijk zoveel mogelijk nieuwe auto's op de markt moeten zetten. En juist door die hoge prijzen in Nederland zien wij dat mensen zeg maar niet vergroenen door geen aanschaf van nieuwe auto's. Nee. Of gebruikte auto's te importeren vanuit het buitenland.
Wat zeggen de staatssecretaris en de minister dan hierover? Of veegt gewoon van tafel het volgende onderwerp?
Kijk, in dit specifieke geval rondom de WLTP.
Heb je geen staatssecretaris?
Ja, nu niet meer. Helaas moet ik zeggen. Dat is waar. Maar gelukkig gaat het werk wel gewoon door. Maar er zijn twee onderzoeken geweest. Het ministerie heeft zelf een onderzoek gedaan. RAI heeft samen met BOVAG een onderzoek gedaan. En het verschil zit vooral in de uitgangspunten die gehanteerd zijn. Het ministerie heeft gekeken naar de ontwikkeling van de BPM als totaalbedrag. En dan kom je altijd in een mistige discussie terecht. Want dat is dan voor een deel door de WLTP, maar ook voor een deel doordat er een andere mix van auto's verkocht worden. Dat er inderdaad meer MPV's verkocht worden en dergelijke. En wij hebben dat anders gedaan met ons KPMG-rapport. Wij hebben met name gekeken naar auto's die exact vergelijkbaar zijn. Dus echt appels met appels vergeleken. Wij hebben 700 auto's weten uit te selecteren. 700 modellen weten uit te selecteren. Die 2 jaar geleden getest zijn in de NEDC-test. Die nu getest zijn in de WLTP-test. En overigens, die 200 modellen zijn goed voor ongeveer 50% van de totaalmarkt. In volume, dus daarmee ook zeer representatief. En daarmee tonen we aan dat de BPM met 6-7% verhoogd is als gevolg van de WLTP.
Ja.
Dat onderzoek dat ligt er nu. En daar gaat nu met name de Rekenkamer naar kijken van hoe is dat nou werkelijk opgebouwd en hoe kunnen we daarop gaan reageren.
En dan komt er mogelijk deze zomer een nieuwe BPM-tabel.
Ja, er komt sowieso een nieuwe BPM-tabel per 1 juli. Die is bekendgemaakt. En die leidt wel tot
aangepast worden voor de consument.
Ja, die leidt sowieso tot een lichte vertraging of een lichte vermindering, zoals het er nu uitziet. Maar dat kan per model weer sterk variëren. Maar die verlaging is wat ons betreft veel te weinig. Het is niet de werkelijke aanpassing waarvoor wij gaan. Daar moet dat onderzoek duidelijkheid in geven. Dat onderzoek dat moet dit voorjaar worden uitgevoerd. En uiteindelijk moet dat voor de zomer bekend zijn. Dat zal dus waarschijnlijk niet per 1 juli al meegenomen worden. Dat zal wat later dan meegenomen moeten worden in de aanpassing.
Jullie wilden van die BPM af.
Ja.
Helemaal?
Ja, heel graag zelfs.
Ja, dat is een beetje utopie.
Nee, dat denk ik niet. Het is een langere termijn visie. Uiteindelijk willen wij naar anders betalen voor mobiliteit. Rekeningrijden, zoals het ook wel genoemd wordt.
Oeh, pas op.
Ja, dat is van een heel moeilijk woord. Maar wij willen af van alles wat te maken heeft met zeg maar betalen voor het bezit van een auto. Dus het aanschaffen van een auto, maar ook de motorrijtuigenbelasting, wat een fors bedrag is. En veel meer naar een eerlijk systeem toe. Waarbij
en over het anders betalen voor mobiliteit, daar gaan we straks verder over praten. En we gaan ook wat andere dingen doen, bespreken.
De daling van het aantal nieuwe dieselauto's.
Ja, Ja, en de pijlstok. Doe ook. Ja, hij is terug.
De eerste van dit jaar.
Lekker hoor.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Straks goed een voorbeeld doet volgen. Tenminste, meestal werkt dat zo. Influencers en mediapersoonlijkheden, een beetje zoals wij, Wouter, moeten veilig verkeer gaan promoten.
Ja, Veilig Verkeer Nederland heeft een convenant opgesteld. Mooi woord, hè? In de hoop dat wij, maar ook andere mensen dat gaan ondertekenen. Maar mijn eerste vraag erbij was daarvan, maar wat staat er dan precies in? Want je kunt over sommige dingen best wel even een beetje discussie voeren. Dus dat gaan we
nooit
doen.
Nooit blind tekenen.
Nee, dus mijn advocaat belt nog met de respons hierop. Remy, als je meeluistert, ga vast klaar zitten bij de mail.
Bij ons op dit moment nog te gast Olaf De Bruin, baas van de rijvereniging. En met hem gaan we de pijlstok doen. Olaf, met welke auto ben je gekomen?
Ik ben met een Mercedes hybride hierheen gekomen.
Een hybride.
Mercedes hybride, dat kunnen er heel veel zijn. Ja. Nou, wel niet heel veel.
Het is niet gewoon E350e.
Ah, oké. Okay. Dus wel een benzine hybride, hè?
Ja,
want ze hebben nu diesel hybrides weer. Dus ze roeien lekker tegen de stroom in bij Mercedes. Lekker eigenwijs. Wel een fijne auto.
Heerlijke auto.
Hele fijne auto. Ja,
geniet ik nog steeds van. Absoluut.
Ja. Maar dan moet er misschien ook wel eens een keer iets anders komen. Stel dat geld niet meer op kan. Geld speelt geen rol meer. Wat zou je dan willen hebben?
Ik moet zeggen dat op dit moment...
Het geldt ook niet op hand.
Sowieso wil ik wel een keer naar volledig elektrisch toe. Dat vind ik toch iets waar ik ook mee wil gaan rijden. Ook als directeur van de rijvereniging. Dus een Porsche Taycan, dat lijkt me dan zeg maar wel een heel mooi alternatief.
Ja, die is voorlopig, valt hij wel in de categorie... je hebt er een beetje geld voor nodig.
Maar het is wel voor de korte afstandjes, hè?
Ja.
Je hebt er niet heel ver mee.
Toch wel 400. Ik heb er niet verdiept nog.
Je kan wel waanzinnig snel laden. Een vriend van mij stond naast een snellader waar een Taycan aan hing. En zei,
Vol.
Kijk. Ja, en dan 10 kilometer verder is weer leeg. Nee, range valt wel tegen. Maar dat moeten we zelf nog een keer gaan proberen, denk ik.
Dat gaan we zeker doen. Dat is een leuke opdracht voor later in dit jaar. De rijvereniging is natuurlijk de brancheorganisatie van autofabrikanten en auto-importeurs in Nederland. Hè. Tesla, je had het net over een volledig elektrische auto. Nou, Tesla is een volledig elektrisch merk. Een van de best verkochte merken van het land. Afgelopen jaar.
Klopt.
Maar geen lid van de rijvereniging. Hoe kan dat nou?
Ja, dat klopt ook. Dat vinden wij jammer. We zouden het heel graag ook als lid natuurlijk verwelkomen. Het past ook een beetje, denk ik, bij de ontwikkeling van het merk. Tesla moet je zien als toch de uitdager van de industrie. Zo zijn ze ook de afgelopen jaren zeker geweest. Zeker als kleine speler. Nu worden ze een grotere speler. Ze zijn natuurlijk volop bezig geweest met hun eigen ontwikkeling. In feite, het eerste wat ze willen doen is dat ze financieel zeg maar wat geld gaan verdienen. Dat is nog niet gebeurd tot op heden. En dat past ook wel bij dat als ze een beetje rebel zijn, dat ze dan niet direct lid worden van een branchevereniging. Branchevereniging is veel meer voor collectieve belangenbehartiging. Stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Daar zijn ze nog niet mee bezig. En dat komt vanzelf een keer. Dus
zijn jullie daarover in gesprek met Tesla?
Wij hebben regelmatig contact met Tesla. Dat sowieso, we spreken ze. En zij doen bijvoorbeeld ook mee met autorecycling. Een belangrijke activiteit in Nederland wat we gezamenlijk met de branche hebben opgezet. Waarvan Tesla wel gezegd heeft, daar willen wij ook mee meedoen. Maar uiteindelijk ook daar gewoon deelgenoot van te zijn. Dus er zijn absoluut wel contacten.
Wat hebben ze eraan om lid te worden van de branchevereniging? Ging rijden.
Ja, leuke dat is borrels.
Heel
gezellig.
Ze zijn
een witte garnituur.
Uiteindelijk natuurlijk zijn we met z'n allen op weg naar volledige elektrificatie.
Ja, maar zijn zij al een stukje verder dan de rest. Dus ze hoeven niet mee te doen met...
Zij gaan wel mee op een gegeven moment ook in de stroom natuurlijk van het totaal. Hè. Er komen straks veel meer aanbieders. Ook andere merken maken diezelfde stappen natuurlijk richting elektrisch. Het klimaatakkoord, wat we natuurlijk afgesproken hebben met elkaar, is volledig gericht richting elektrisch. Ja. En dus uiteindelijk zullen er gaandeweg ook, zeg maar, collectieve belangen komen waarvan ook Tesla kan gaan profiteren.
Ja.
En nogmaals, dan zouden wij ze graag ook als lid verwelkomen.
Ja, waar ze nu natuurlijk erg van hebben geprofiteerd is het feit dat de bijtelling van 4% naar 8% is gegaan per 1 januari. En dus is het laatste kwartaal zijn er heel veel Model 3's de Nederlandse kaders opgerold. Niet allemaal volgeladen overigens. Maar is dat inderdaad ontzettend belangrijk thema, kan me voorstellen. En nu is het 8%, volgend jaar gaat het naar 12%, dan naar 16%. We hadden vorige week onderzoeksbureau 4 Automotive hier in de uitzending, en die zegt dat de markt dan volledig gaat instorten van elektrische auto's. En jij zegt eigenlijk, nee, we gaan naar volledig elektrisch toe.
Nou, we gaan op termijn naar volledig elektrisch toe. Heel elektrificeren, dat zal er iets van worden. Maar het gaat wel meer tijd nemen dan dat we het zo even in de komende jaren gaan doen. En als we kijken nu naar die bijtellingsontwikkeling. Ook in de discussie rondom het klimaatakkoord zijn we daar volop bij betrokken geweest. Ja. Vanuit de mobiliteitstafel. Ja. En hebben we ook gezegd, dit moet je niet te snel gaan opvoeren, die bijtelling. En van 4 naar 8, de stap die we dit jaar maken. En ook nog eens een keer de verlaging van de cap van 50 naar 45.000 euro. Ja. Over dat deel betaal je dan de lagere bijtelling. En de rest het hogere deel. Ja. Dat vinden wij nog wel te overzien. Maar als je kijkt naar de verdere plannen voor komende jaren, dan zie je het eind van het jaar naar 12% stappen. En vervolgens het jaar daarna naar 16. Ja, en dan gaat het vrij hard richting de 22%, wat de standaard bijtelling is. Ja, en dan zet het de rem op de ontwikkeling voor elektrisch. En als je dan zeg maar elektrisch verder wil ontwikkelen, dan zul je ook een belangrijk ander deel van de markt moeten gaan bereiken. En dat is de consument, de particulier. Ja,
en,
en
daar zien we natuurlijk dat de particulier eigenlijk zich nog totaal niet beweegt op die EV-markt.
Nee, dat klopt. Die op dit moment hebben er nog onvoldoende aanbod voor de particuliere markt. Dat komt er overigens wel een beetje aan nu allemaal. Als we zien wat er nu in de komende, eigenlijk dit jaar geïntroduceerd gaat worden, dan zijn het een aantal auto's rond de 30.000 euro elektrisch. Dat is een beetje de bovenkant van het particuliere segment. Dus daar
nogal
is al mogelijk wat. Ja, dat is behoorlijk de bovenkant. Nog, dus het is eigenlijk nog wat te ver weg. Ja. Maar daar zou mogelijk ook in hetzelfde klimaatakkoord een stukje subsidie mee kunnen helpen. Dat is aangekondigd natuurlijk in het klimaatakkoord.
Ja. Dat is wel meer aangekondigd in het klimaatakkoord. Het klimaatakkoord las vooral als een belastingplan weg. Met van we gaan dit verhogen, dit wordt duurder en dat wordt duurder. En dit bouwen we af en hier gaan we ook nog wat meer geld
Maar rondom afmaken. Mobiliteit zijn ze redelijk concreet geweest rondom dit onderwerp. Ja. Er komt uiteindelijk iets voor de particulieren.
Tegelijkertijd lijken die klimaatdoelen met deze bijtellingsverhoging voor EV's eigenlijk gewoon niet haalbaar. En dat weten ze ook bij het ministerie.
Ja, daarom hebben ze dan weer een nieuw principe geïntroduceerd. Dat noemen ze het hand-aan-de-kraan-principe. Dus dat betekent als het te snel gaat, dan kunnen ze een beetje aan de kraan draaien om het weer wat af te remmen en andersom. Dus dat betekent
zodat de autobranche weer geen duidelijkheid heeft, zoals altijd.
Niet alleen de autobranche, maar ook de consument eigenlijk heel weinig duidelijkheid heeft. Want dat hebben we afgelopen jaar gezien. Dat mensen die een auto wilden bestellen tegen die interessante bijtelling, dat lang niet elk merk kon leveren. Ja, Tesla kon er veel leveren, maar veel andere merken konden eigenlijk gewoon niet meer leveren.
Of wilden nog niet leveren?
Nou, konden in heel veel gevallen niet.
Vooral dit jaar, het gaat meetellen natuurlijk, als je elektrisch levert.
Ja, dat zou een mooie bijkomstigheid zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze daardoor heel veel orders hebben laten lopen. Dat kan ik me niet voorstellen. Uiteindelijk wil iedereen toch ook meedoen in de markt.
Ze willen natuurlijk ook gewoon die andere auto's willen ze gewoon nog even wegzetten.
Dat zal voor een deel zijn.
Er zit heel veel ontwikkelingsgeld in, dat moet gewoon verkocht worden natuurlijk.
Ja, uiteindelijk de jaren komen die komen, zal dat moeten gaan bepalen. Ja, daar zal uiteindelijk terugverdiend moeten worden wat er geïnvesteerd is in het elektrische.
Maar Vier Automotive, die zegt van 8%, wat jij ook zegt, van nou, dan gaat het nog wel. 12%, eigenlijk is dat zeg maar een beetje de doodsteek voor de elektrische auto. Ja, omschrijven jullie dat?
Ergens tussen die 12 en de 16% zit dat. Wat ons betreft. En daarin wegen we ook mee dat uit onderzoek, dat is weer een ander onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders, nog niet zo heel lang geleden geweest. Waarbij aangetoond werd dat iemand die een elektrische auto gaat leasen, dat die auto vaak zo'n 30% hoger ligt in aanschafprijs dan de conventionele auto die in het verleden altijd reed. Dat element ook
omdat
mee.
Omdat de bijtelling lager is.
Ja, precies. Ja. Dat wegen dus mensen mee in de keuze. Ja. En dus dat betekent als uiteindelijk die bijtelling zeg maar ergens tussen die 12 en die 16 gaat zitten, dan verwachten wij dat men gewoon weer keuzes gaat maken voor benzine en diesel.
Ja, dus dat klimaatakkoord waarin we 2030 rijden we allemaal elektrisch, dat is gewoon bullshit.
Het is geen bullshit, denk ik, want het staat nog steeds in het geheel. Uiteindelijk is het vastgelegd.
Er moet dus iets gaan gebeuren met die bijtellingsregels, anders gaan we het niet redden.
Ja, bijtelling zal één deel zijn.
Want die prijs van die elektrische auto's, dat blijkt ook uit dat onderzoek van Vier Automotive, die gaat niet zo hard omlaag van de elektrische auto.
Nee, die gaat beperkt omlaag. Ja. Er komen natuurlijk wel veel meer aanbod. Dat zie je natuurlijk wel. Dat betekent dat er ook meer mogelijkheden voor de consument gaan komen. Maar uiteindelijk zal die ontwikkeling de komende jaren moeten plaatsvinden. Waar we vooral zien is dat tot 2025 is er een redelijk vast omlijnd plan. Dan moeten we rond de 35-40% elektrisch zitten. Ja. En vervolgens krijgen we waarschijnlijk
vast omlijnd plan. Dan vervolgens zei, weet je wat, we verdubbelen vaste bijtelling van 4 naar 8. Dat is een verdubbeling. Ik bedoel, dat is. Je kunt ook de rekensom maken dat als je kijkt dat een elektrische auto duurder is, je moet ook een laadpaal kopen. En kan zeggen, als je dan elektrisch rijdt, zijn de brandstofkosten die zijn goedkoper. Maar als je het helemaal doorreekt, als je het zelf moet betalen, kan je zeggen, kies gewoon een benzine. Heb je veel meer functionaliteit. En per saldo kost het ongeveer hetzelfde. Dus vast omlijnd. Nee, want ze trekken al die 8%, hebben ze al naar voren getrokken. Dus het is de onbetrouwbare overheid die heeft zichzelf alweer weer laten gelden.
Nee, maar dat vastomlenen bedoelde ik feitelijk dat het doel ligt ergens rond die 35% in 2025. En dat hand aan de kraan principe zullen ze ervoor gaan gebruiken om een beetje te gaan sturen aan alle belastingen in de komende jaren om dat te bereiken.
Ja, ik vind het heel mooi. Maar dat is een beetje alsof ik met een hamburger in mijn hand sta te vertellen dat ik dit jaar toch echt een paar kilo ga afvallen. Dat, geen woorden maar daden, zeggen we dan in Rotterdam. Dus als je de belasting verdubbelt, dan kan je niet zeggen, maar we gaan nog die doelstelling halen. Nee, daar doe je alles aan om ze niet te halen. Want je gaat het zwaarder belasten.
Nou ja, wat ik net al aangaf, die 4 tot 8, daar maken we ons niet zorgen over. Nee. Wij zijn ook absoluut geen voorstander van die vervolgstappen van 12 naar 16. Dat gaat zeker dan dat remmende effect hebben. En daar willen we zeker vanaf. En willen we echt doorzetten met elektrisch, dan is die particulier op een gegeven moment ook heel belangrijk.
Dus als het aan de branchevereniging ligt, de BOVAG en de rijverenigingen bijvoorbeeld, gewoon stoppen bij 12%, daar kan nog net.
Iedere dag gaan ze
daarna stoppen.
Daarna stoppen, ja.
Okay. Wat in ieder geval niet stopt, is de daling van de verkoop van het aantal dieselauto's. Vorig jaar met 43% gedaald, naar 32.382 om precies te zijn. Blijkt ook uit weer voorlopige cijfers van VW Automotive. Die terugloop van de diesel, dat is wel verklaarbaar natuurlijk. Hè. Zit in het verdomhoekje.
Ja, dat is de verklaring natuurlijk. Diesel is in het verdomhoekje terechtgekomen. Daar mogen we als auto-industrie onszelf ook wel een beetje voor aankijken natuurlijk. Wat er gebeurd is in de afgelopen jaren rondom de diesels, dieselketen en alles wat daarbij hoort. Dat ligt inmiddels een jaar of 4, 5 achter ons. We zijn echt technologisch een geweldig stuk verder. Huidige diesels zijn wat er gaat schoon, zijn zuinig, sowieso voor CO2 erg goed.
Werd toen ook gezegd, hè?
Ja, dat werd toen ook gezegd. En nu is het natuurlijk, wordt het veel strakker gecontroleerd. Hè, en veel, veel strakker gemonitord ook wat er gebeurt. We hebben inmiddels ook onderzoeken gezien waarbij echt aantoonbaar is dat met name qua schoon diesel geweldige stappen voorwaarts heeft gemaakt. En ruim onder de Europese norm.
De lucht komt schoner uit de diesel dan dat hij erin gaat.
Dat geldt inderdaad voor stedelijke omgevingen. Hè, waar de lucht in het algemeen zo minder schoon is. Daar kun je zeggen inderdaad dat de lucht er schoner uitkomt dan dat hij erin gaat. Ja.
Ja, ja,
maar
dus het is onterecht.
Om te
zeggen dat er minder diesels worden verkocht.
Het is een imago-issue op dit moment. He, dus het is inderdaad onterecht als je het puur technologisch bekijkt.
He, nou, imago. Ik bedoel, als je de omslagpunten voor een diesel uitrekent, dan is het na 60.000, 70.000 kilometer per jaar. Dan kom je nog wel met een diesel. Anders doe maar gewoon een benzine. Is feitelijk goedkoper.
Ja, daar is ook veel gebeurd. In het verleden lag het omslagpunt rond de 40.000 kilometer. Yeah. Dus dat is gaandeweg wel verhoogd door de ontwikkelingen die we gehad hebben. Ook door de belastingen die sterk zijn gestegen op diesel. Dus uiteindelijk, het omslagpunt ligt vrij hoog. Maar natuurlijk zijn er steeds mensen die veel kilometers maken. Dus daar zou het nog steeds een segment zijn. De huidige 7% van de markt die we dan nu zien afgelopen jaar is heel erg laag. Dat kan bijna niet meer lager, zou je dan zeggen.
Gaat het weer omhoog?
Ik verwacht dat het wel weer op termijn weer een stukje omhoog gaat. Maar we gaan niet meer het oude niveau van 20% van de markt halen.
Nee. En wanneer gaat definitief de stekker uit de dieselauto?
Nou, ik denk dat best nog heel eventjes duurt. Er zijn al een paar merken die dat doen. Er zijn merken die relatief weinig diesel verkocht hebben vanuit het verleden. Of een dieselmotor betrokken hebben vanuit andere fabrikanten. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. En er zijn merken die altijd een specialiteit hebben in diesel gehad hebben. En die zullen dat zeker de komende jaren nog doortrekken.
Hoe lang nog?
Ja, ik denk zeker nog 10 jaar.
10 jaar. Dankjewel. Olaf de Bruin, directeur van de Rijvereniging, de brancheorganisatie van autofabrikanten en auto-importeurs in ons land. En zometeen, veilige verkeer Nederland.
Ja, gaan Meijns en ik het grote verkeersconvenant voor de media ondertekenen?
Ik weet het nog niet.
Nee, ik weet ook niet wat er allemaal in staat.
Nee,
dus,
ik ook niet. Ja, maar moet je blijven luisteren dus.
BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
Het is 14 minuten voor 4. Bijna een maand geleden presenteerde Veilig Verkeer Nederland het grote verkeersconvenant voor media. De organisatie heeft contact met ons opgenomen en daagt ons uit, Wouter en mij, om het convenant te ondertekenen. Ja, daar hadden wij iets meer overtuiging voor nodig. Aangeschoven is Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Welkom, Rob.
Dankjewel.
De beste wensen voor het nieuwjaar. Laten we hopen dat er heel weinig ongelukken gebeuren in 2020. Dat in ieder geval het aantal slachtoffers omlaag gaat.
Zeker, want het ging niet best vorig
jaar. Nee, dat was inderdaad niet zo.
Ja. Nee.
Nee, dat,
grootste oorzaak?
Ja, wij denken de combinatie van te hoge snelheden. Natuurlijk smartphone gebruik. En alcohol in het verkeer. En daarnaast zijn er nog allerlei pilletjes bijgekomen. Drugs en dat soort dingen.
Lachgas, hè? Lachgas nu is een nieuwe. Volgens mij in januari al de eerste lachgasdoden. Een jonge dame die op een paal reed.
En haal je het in je hoofd, zou je zeggen. Hoe kom je erbij om dat te doen, hè?
Ja, nou ja, je bent jong en je doet gekke dingen. Hè. Zoals
probeer het
wel. Ja, nou ja, weet je. En het lijkt redelijk onschuldig. Maar de is het dus helemaal niet.
Nee, het is ook moeilijk te traceren voor de politie.
Ja.
Dus
ja.
Het heeft omdat het een hele korte werking heeft.
Ja. Ja, ja.
Dan kan die ellende gebeuren.
Maar het, jongens maar en meisjes, als jullie luisteren... het is een narcosemiddel, dus daar hoor je van in slaap te vallen. Ja. Dus ja, in slaap vallen achter het stuur... dan bestuurt niemand de auto.
Dat is
dus
toch niet handig, hè?
Ja. Nee.
Maar waarom zou je dat in de auto willen doen? Kun je me dat uitleggen? Waarom ga je niet gewoon lekker op de bank zitten thuis... Netflix-serie op.
Ja, maar ik weet in dit geval niet. Maar dat is natuurlijk ook gewoon je thuis. Je woont misschien nog thuis bij je ouders en dan ga je dat niet doen. Dus je hebt misschien eerst de eigen auto's, je eigen space. Je rijdt rond met wat vrienden. De vrienden op de achterbank doen het ook.
Ze hebben niet het goede voorbeeld, Wouter.
Ik heb een lachgas.
Geen rolmodellen.
Nee, precies.
Maar goed, dat is een hele andere discussie. Toch?
Ja, nou ja, dat is interessant genoeg.
Convenant.
Ja,
waarom kom je bij ons terecht?
De autoshow. Dat is de eerste show waar ik terecht moet natuurlijk. Hè. Als ik een paar persoonlijkheden wil vragen om met ons mee te doen. Twee rolmodellen die heel goed het voorbeeld zouden kunnen geven. Dat verwacht ik ook dat jullie dat doen. Uh-huh. Jullie houden natuurlijk ook wel van flink doorrijden. Maar dat kun je in Duitsland doen, dat kun je op circuits doen.
Ja.
Het gaat hier om veel meer dingen dan alleen maar dat. Hè. Het is gewoon je hele houding in het verkeer. En als je professioneel ermee omgaat, dat doen jullie ook.
Ja. Wat is die houding dan in het verkeer? Wat doen? Want het is ook wel aan de aanleiding van dat een aantal influencers en BN'ers en whatever ze zeg maar het verkeerde voorbeeld gaan.
Ja, dat zien we al een aantal jaren. Dan zie je bijvoorbeeld zo'n vlogger, ik noem verder geen naam, maar die zit onderuitgezakt in zijn auto. En die is dan op zich een hele aardige boodschap aan het etaleren. Maar hij zit wel onderuitgezakt en helemaal scheef. En hij kijkt consequent naar dat cameraatje.
Ja.
En hij kijkt niet echt vooruit op de weg. He, dus dat lijkt erop. Veel mensen die hem volgen denken dan... dat is een beetje normaal dat hij dat zo doet. Dat is normaal gedrag. Nee, dat is het niet. Want je bent met jezelf aan het dollen. Je houdt jezelf voor de gek. Maar dan ga ik in mis natuurlijk. En dat gebeurt dus ook. He, we zagen pas een 538 discjockey die datzelfde deed. Die maakte ook filmpjes. Ja, die reed een fietser ons erboven.
Ja.
Dat heeft hij allemaal wel hersteld. En daar hebben we ook een beetje bij geholpen.
Ja.
En hij was de eerste die dat convenant ook tekende.
Ja, maar oké.
Niet iedereen zal hem kennen. Wie is het?
Dat is wel een naam die aan het opkomen is. Hè, in de wereld van de discjockeys. Dat is Daniel Lippens.
Ah, ja.
Werkt voor 538. En 538 heeft hem een weekje geschorst.
Ja.
Hij is nu weer aan de slag. Want die jongen, dat is een talent. Die gaat gewoon door.
Ja, hij is alleen niet zo goed in autorijden.
Nou ja, dat kan hij wel. Maar hij was met de andere dingen bezig. Ja. En dat kan niemand hoor, tegelijk.
Maar wat gaf hij daarvoor als reden op dat hij dat allemaal in die auto deed?
Dat was gewoon stom uiteindelijk.
Gewoon stomme feit.
Ja, het was gewoon stom. Dat heeft hij ook toegegeven dat hij fout bezig was. Nou, dus, en hij,
als je een fietser plat rijdt. Ja. Dus een beetje ging... als de kalf verdronken is, dempt men de put.
Maar het is natuurlijk heel lang goed gegaan.
Dat hij er dan in ieder geval iets van geleerd heeft. Want die fietser, daar is het oké mee.
Met de fiets is het oké. En hij heeft bij een instructeur heeft hij extra lessen genomen. Hij heeft dat convenant met ons getekend. En hij heeft daarin beloofd dat hij voortaan het goede gedrag laat zien als influencer. Want hij is een influencer natuurlijk ook.
Ja, ik vind het is wel grappig dat de aanleiding dan moet zijn. Denk je, ja, maar you fucked up, om het maar zeg maar netjes Nederlands te zeggen.
Ja. Ja,
behoorlijk.
Dat is ook zo, ja. Maar uiteindelijk willen we dit niet. Hè? Dit doet hij niet opzettelijk. Heeft hij ook niet opzettelijk. Je gaat niet opzettelijk iemand aanrijden. Dat doet niemand.
Nee.
Het gebeurt je. Het overkomt je. Maar het komt wel doordat je andere dingen zit te doen dat je moet doen.
Ik ken wel een Formule 1 coureur die wel opzettelijk iemand heeft aangereden, hoor. Maar,
op het circuit hoop ik.
Nee, laat maar.
er zijn er wel meer, hoor. Ja.
Ja, waar ik dan helemaal niks van begrijp, maar het zij zo. Maar goed, met het tekenen van een convenant heb je natuurlijk nog niet de doelgroep bereikt.
Nee, zeker niet. Maar
want de doelgroep, zit meer achter. Dat zijn jongeren,
zijn
over het algemeen, toch?
Dat zijn vooral jongeren, ja. Kijk, oudere mensen, die hoef je dit niet te vertellen.
Die natuurlijk,
doen het automatisch, doen ze het meestal goed.
Kunnen
foutjes maken?
Jawel. Is wel, vind ik, een hele boude uitspraak. Als je ziet hoe sommige oudere mensen rijden. Mm-hmm. Die rijden 70 op de snelweg. Maar die rijden ook 70 bij mij door de woonwijk waar je 30 mag. Dat is de I kid you not, vind ik zeg maar, veel minder actief aan het kijken van om mijn gedrag. Mm-hmm. Hè, maar, mm-hmm. Of 60 waar je dan 50 mag zeggen, ja, het is maar 10 te hard. Ja. Maar
toch over het algemeen doen ze het goed. Als je kijkt naar de statistieken, dan zijn het jongeren die daar negatief uitspringen. Ja. En dat zijn vaak ouderen op de fiets.
Ja.
He, die vallen om. Het zijn enkelvoudig eenzijdige ongelukken, omdat ze hun balans niet kunnen houden.
Daar wordt overigens aan gewerkt, volgens mij, door de TU Delft. Maar goed, oké.
Okay, met een mooie fiets met balans erop. Ja, of precies, je koopt een driewieler. Hè?
Ja, dat kan ook.
Ja. Elektrische fietsen. Ja. Jullie zijn ook een campagne gestart tegen huftergedrag in het verkeer. Wat is huftergedrag?
Want dat is een gedrag wat je, dat het woord eigenlijk al aangeeft. Het is, eigenlijk sociaal niet acceptabel, onacceptabel gedrag.
Ja.
Dus dat is gewoon met een slok op achter het stuur kruipen. Met veel te veel pilsjes. En tegelijkertijd je telefoon bedienen. En dan ook nog veel te hard rijden. Nou, dan heb je alle drie combinaties bij elkaar. Dan een pilletje erbij. En dan heb je eigenlijk de grootste boosdoeners in het verkeer. Hè, die grote verleidingen betekenen voor mensen. Omdat mensen altijd grenzen opzoeken. Dus dat doen ze met deze drie onderwerpen vooral.
Ja, is huftergedrag ook niet vaak gewoon het gevolg van haast hebben? Bumperkleven, rechts willen inhalen?
Ja, in het verkeer kun je geen tijd winnen. Dat is eigenlijk een overkoepelende stelling. In het verkeer kun je gewoon geen tijd winnen. Er zit van alles om je heen en voor je. Waarom zou je
links blijven rijden? Ja, is dat ook huftergedrag, te lang links blijven rijden?
Is dat ook de weg bezetten?
Oh, niet in je achteruit de weg spiegel kijken. Ja,
in Amerika kun je dat doen. Want dan mag je aan alle kanten ingehaald worden. Maar in Nederland is dat niet de regel.
Zou je daar voorstander van zijn?
Nee, dat gaat enorme verwarring opleveren in Nederland. Ja. Ja, dat wordt echt ellende.
Aan de andere kant niet, want je hebt al zoveel mensen die gewoon lekker links blijven plakken.
Ja, maar dat is niet de meerderheid. Ja. En gelukkig niet. He, dat is huftig gedrag. Ja, ook lachgas innemen, ballonnetje. Ja. Dat is in feite ook huftig gedrag, want je weet dat het fout gaat. Dat weet je.
Ja, gaat best vaak fout ook.
Het gaat heel vaak fout, Dus dat er een wet aankomt omdat te verbieden is helemaal prima.
En dat gedrag neemt dus ook toe, het huftig gedrag, al deze vormen?
Huftig gedrag is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat is al jarenlang aan de gang. Hè?
Accepteren we minder of doen we ook echt inderdaad...
Nee, het is echt, de politie heeft ook zo'n huftig beleid opgezet op een gegeven moment om ervoor te zorgen dat er een strengere en vlottere aanpak op kwam. Ja, alleen de handhavingscapaciteit van de politie is nou niet zodanig dat heel vlotjes verloopt allemaal.
Het is bijna nul inmiddels van de verkeerspolitie.
Nou, ik noem het bij jullie altijd de pakkans is... lager dan de spaarrente, zullen we nu maar zeggen.
Die is inderdaad heel laag.
Ja. 0,25% zag ik laatst op mijn rekening.
Fantastisch. Echt. Ongelooflijk. Ja. Is er wel iets, soms wel iets meer procent boven de maximum toegestaande snelheid? En dat zou zomaar eens kunnen zijn dat het per maart iets meer procent wordt. Je zei het al, wij houden wel van flink doorrijden natuurlijk. En,
jullie zijn de autoshow en jullie hebben verstand voor auto's. Jullie testen auto's uit of jullie willen ze graag uitproberen. Maar goed, dat kun je in Duitsland op snelwegen heel goed doen. Maar hier vooral, op de snelwegen gaat het over het algemeen wel goed.
Ja.
De ongelukken gebeuren binnen de bouwde kom en op de 80 kilometer wegen. Ja. Want 86% van alle verkeerselende gebeurt dus daar.
Ja.
En dus daar moet je zijn met maatregelen. Dat is belangrijk voor
de provincies. Maar wanneer is te hard rijden wat jou betreft huftig gedrag?
Boven de norm, boven de maximum... boven de limit zit. Kijk, 1 of 2... Oké, dan kun je misschien niet eens zien op je teller.
Precies. Niemand is perfect,
maar
toch?
Iedereen weet heel goed dat je wat de maximum is. Stel dat je
soms vind ik het nog wel eens verwarrend, hoor.
Ja, maar
deze week in Friesland.
Die lappendeken wordt opgelost voor je.
Gek. Ja, het is overal 100.
Overdag. Het gaat ook weer meer om de onderliggende wegen net. Dat is soms wel lastig.
Ja.
En wat ik echt schokkend vind, en dat is wat Wouter ook zegt... Mm-hmm. Is dat mensen niet doorhebben dat je in woonwijken gewoon 30 moet rijden. Of liefst nog zachter.
Ja, en 30 gaat maar
30
doen.
Gaat al best wel 30, hard, hè?
Dat is best een snelheidje in een woonwijk, hoor. Als je dat realiseert. Ja. Als je achter het stuur zit als automobilist, denk je... wat is dat voor slakkengang?
Ja.
Maar het is wel heel belangrijk om die snelheid aan te houden... in woonwijken waar kinderen spelen. Ja. Maar stel dat we met z'n allen... in plaats van 50 km per uur... 49 km per uur kan gaan rijden. Als we het allemaal doen... waar de maximum 50 is, ga je 49 rijden. Ga je even iets onder zitten. Dan betekent dat dat je 5% aan slachtoffers bespaart. Dat heeft een of andere slimmerik heeft dat uitgerekend. Maar de snelheidsverlaging doet dus heel veel voor de verkeersveiligheid. Dus we zijn nooit tegen een snelheidsverlaging. Waarom zouden we?
Ja,
dat is gewoon statistisch, hè?
Het is een tijdfactor. Want je zegt van je kan geen tijd winnen in het.
Je kan nooit tijd winnen. Mensen gaan
het kan wel veilig zijn, en dan bedoel ik niet bebouwde kom. Hè, dan gaat het echt vooral om de snelwegen.
Ja.
Dat even versnellen kan veiliger zijn dan op dezelfde snelheid blijven.
Het is ook zo, want snelheid vermeerderen doe je misschien om een onveilige situatie te vermijden.
Precies.
Maar daarna ga je weer terug naar je normale snelheid.
We moeten afronden.
We hebben nog het convenant.
Ja, precies. Ja,
jullie kunnen dat online tekenen.
Maar
ik weet niet zo goed wat er allemaal in staat.
Ja, wat mag
dat wel niet zo verder, hoor. Wat staat verder? Nee, het staat gewoon dat je belooft dat je als rolmodel de verkeersveiligheid als goed voorbeeld weergeeft. En waar het mogelijk is, afbeeldingen van ons gebruikt, onze database pakt. Waarin we niet het negatieve voorbeeld voorop stellen. Zoals grote Nederlandse dagbladen vaak doen. Dan zie je een jongen voorovergebogen over zijn stuur appen op de fiets, wat verboden is. Nee, laat die jongen nou gewoon lekker door het bos fietsen. Laat dat plaatje zien.
Ja, zijn telefoon ligt thuis.
Dat telefoon heeft hij gewoon. Die zie je niet. Die moet je helemaal niet in beeld brengen. Weet je? Dus alleen de foto's met het goede voorbeeld, die zijn bij ons te downloaden. En dat krijgen jullie allemaal.
Wouter?
Ja, ik ga hem ook even lezen, hoor.
Ik ga hem ook even lezen.
Goed lezen. We gaan hem even lezen. Jullie handtekeningen, jullie e-mailadressen zie ik er wel staan. Maar we plaatsen jullie namen onder bij de website.
Je wil wel gezegd, de mensen kappen met dat gekloot met die telefoon in de auto.
Ja, dat gaat gewoon niet tegelijk. Dat is een goed voornemen om ermee te stoppen. Maar niet alleen maar zeggen, ik stop ermee, maar ook hoe je dat gaat doen. Hè. Stop met je tas, zet je tas achterin.
Hij zit bij mij in een houder, maar de WhatsAppjes.
Navigatie,
precies.
Maar dat stel je van tevoren in natuurlijk.
Zo is dat. Dankjewel, Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Volgende keer zijn we
in België. In België, waar je gewoon nog wel hard mag rijden.
Ja,
wel
harder
dan hier. En waar gewoon nieuwe auto's worden verkocht. Ja, daarom kopen ze nieuwe auto's. Goeie vering. Zo slecht zijn.
Precies.
Dit was de Nationale Autoshow weer. Ja, de eerste van 2020. Ja.
Mijn naam is nog altijd wel Meindert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Leuk.
Volgende week vanuit Brussel.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.